Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Het Hof in Den Haag doet vandaag uitspraak in de al jaren slepende kwestie rond de treinkaping bij De Punt in 1977. Na 3 weken werd die kaping door het leger met geweld beëindigd. 6 van de 9 Molukse kapers werden doodgeschoten. Nabestaanden van 2 van hen spannen een rechtszaak aan. Ze willen weten, wat is er die dag precies gebeurd? En was het echt noodzakelijk om Max Papilaya en Hansina Uktosea dood te schieten?
Ja, dit is het geluid van 40 jaar geleden. Straaljagers die laag overvlogen boven een gekaapte trein. Die stilstond in een weiland in Drenthe bij een dorpje dat De Punt heette. Het was op 11 juni 1977. Ik zat dus voor de televisie. Hè. Ik was 17 jaar. Ik zat in de 5e klas van de middelbare school. En op het journaal konden we dit allemaal zien.
Godsamme.
Er was een trein gekaapt door 9 Molukse jongeren. En 3 weken lang werd er onderhandeld met die kapers, wat tot niks leidde. En de staat besloot op dat moment dus, die ochtend, om in te grijpen. Ja, die hele actie was dus bedoeld om 50 gegijzelde passagiers te bevrijden.
Bijna 3 weken na het begin van de gijzelingsacties in Bovensmilde en bij De Punt besloot de regering gewapenderhand daaraan een einde te maken.
Er komen straaljagers heel laag overgevlogen. Met angstaanjagend gezicht
hoe de straaljagers over de trein heen scheren. Met achter de straaljagers aan grote vuurvlammen. Er worden een soort rookbommen naar beneden gegooid. De aanval komt dicht bij de trein. Er liepen mariniers. Er waren gepantserde wagens van de Marseillais. De scherpschutters en mitrailleurs schoten de trein helemaal aan flarden. Er zijn achteraf bleek iets van 15.000 patronen afgeschoten op de trein. Die is doorzeefd. En 3 groepen van die mariniers zijn vervolgens op verschillende plekken de trein binnengekomen door ook explosieven te gebruiken. En op zoek naar de Molukse kapers om te zien of er nog in leven waren. Dat ging echt met het grootste geweld wat er sinds de Tweede Wereldoorlog in Nederland was toegepast door de staat.
Ja, dus echt ongekend militair vertoon eigenlijk. En wat gebeurde er daarna?
De mariniers waren de trein binnengegaan en ze gingen op zoek naar de kapers voor het geval ze nog overleefd hadden. Mm-hmm. Een aantal kapers waren dood, maar een aantal werd ook nog levend aangetroffen. En 2 daarvan, Max Papilaya, de leider van de groep, die zat in de kop van de trein. En die werd daar doodgeschoten. En Hansina Uktosea, de enige vrouwelijke kaper die erbij was, die werd ook aangetroffen in de restauratiewagon en die werd daar gedood.
Dit is het voorste compartiment van de trein waar de meeste van de 6 gedode kapers zaten. De meeste passagiers konden te voet bij de trein weg. De 2 omgekomen gijzelaars en de gewonden werden op brancards weggedragen.
Ik denk iedereen die dit hoort begrijpt dat dit een heel uitzonderlijke situatie was in de Nederlandse geschiedenis. Maar toch, het is al meer dan 40 jaar geleden. Waarom hebben we het hier vandaag over?
Nou, de directe aanleiding om er vandaag over te praten is dat vandaag het gerechtshof in Den Haag een uitspraak doet in een zaak die aangespannen is door de familie van Max en van Hansina. Die zijn een aantal jaren geleden hebben ze een zaak aangespannen tegen de staat omdat er nieuwe informatie was waaruit zou blijken dat die militairen eigenlijk zonder noodzaak, zoals dat juridisch heet, geschoten heeft op zwaargewonde kapers. En zij vinden dus dat de staat een buitengerechtelijke executie heeft toegepast. De rechtbank heeft al een paar jaar geleden de familie in het ongelijk gesteld. Althans, die vonden dat de familie onvoldoende heeft kunnen bewijzen dat er zonder noodzaak geschoten is door militairen. En vandaag horen we of het Hof er anders over denkt of niet.
Dus vandaag, meer dan 40 jaar later, doet dus de rechter in hoge beroep uitspraak in die zaak. En het draait dus allemaal om de vraag, was het noodzakelijk voor de staat om Max en Hansina dood te schieten?
Juist.
Ja, Frank, 9 Molukse jongeren kaperen een trein. Ja, dat is natuurlijk niet zomaar iets. Wat ging daar aan vooraf? Waarom deden ze dat?
Om dat te begrijpen moeten we even terug de geschiedenis in. Dat begint bij de ouders van die Molukse jongeren. In 1951 kwamen 4000 Molukse militairen van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, de KNIL, met hun gezinnen naar Nederland. Want in Indonesië was de soevereiniteit overgedragen door de Nederlanders aan de Indonesiërs.
Mm-hmm, Indonesië was onafhankelijk geworden.
Ja, precies. En op dat moment riepen op de Zuid-Molukken Christo Mukil, de president, de Republiek Maluku Selatan, RMS, de Republiek van de Vrije Zuid-Molukken uit. Nou, die werd snel in de pan gehakt door de Indonesiërs. Met als gevolg dat die 4000 militairen die in Java zaten, van de KNIL, die Molukse militairen, die konden niet naar de Molukken. En ze konden ook niet blijven. Ze werden gewantrouwd. Ze waren loyaal aan Nederland. En dat was het grote probleem. Dus ze moesten weg daar. En daarom gingen ze naar Nederland.
Na de Kota Inten, die ongeveer 1000 Ambonezen naar Nederland bracht, arriveert de Atlantis in Rotterdam met een tweede contingent van 925 Ambonese passagiers. Voornamelijk ex-KNIL-militairen met hun vrouwen en kinderen.
En Nederland besloot om ze tijdelijk naar Nederland over te brengen. Dat werd ook tegen ze gezegd. 3 weken naar Nederland en dan kun je weer terug.
Ze moesten even weg daar,
even
was
weg,
het idee.
Even weg. Maar even bleek voor altijd. En toen ze in Nederland aankwamen, werden ze ontslagen uit dienst. Ze kwamen terecht in zeer slechte omstandigheden. In brakkampen. Soms waren dat oude concentratiekampen die de Duitsers nog hadden gebruikt om Joden op te sluiten. En ze voelden zich totaal verraden en de verbittering die sloeg toe. En aanvankelijk mochten ze niet eens werken in Nederland. En aanvankelijk werden ze gevoed door de staat. Ze werden in armoede gedompeld. Ze waren onteerd. Ze werden verbitterd. Nou, dat was ongeveer de situatie waar ze in terecht waren gekomen.
Ja, dus je hebt een groep mensen die aan de Nederlandse zijde gevochten heeft. Indonesië. Tijdelijk naar Nederland kwamen. Tenminste, dat was het idee. En vervolgens jarenlang onder erbarmelijke eigenlijk omstandigheden hier gewoond hebben.
Slecht ontvangen.
Ja. En hoe ging het verder met deze groep mensen?
Nou, uiteindelijk kwamen de woonwijken, werden voor hen gebouwd. Dus de tweede generatie, de kinderen van de militairen die hier naartoe zijn gekomen, die groeien in Nederland op in een soort gespleten toestand. Want aan de ene kant horen ze thuis, wij horen hier niet, ons land is in de Molukken. En aan de andere kant zitten ze gewoon wel hier en zitten ze ook nog vaak in vrij benarde omstandigheden. In de Vught wonen ze nog steeds in het kamp.
En over die jongeren, dus die tweede generatie, daarover hebben we het vandaag, hè?
Ja, precies.
Dus dat zijn de mensen die de treinkaping organiseren.
Ja.
En Frank, wat is dan het pad van deze jongeren die dus in die woonwijken opgroeien grotendeels naar die treinkaping in 1977? Wat gaat daar aan vooraf?
We zijn het nou niet meer zo gewend, maar in die tijd was er overal in Europa waren jongeren die geweld gebruikten om hun politieke idealen te verwezenlijken. Dat zagen die Molukse jongeren ook. Alleen hun ideaal was, we moeten terug naar ons eigen land in Indonesië.
Mm-hmm.
En in die flow zaten ze. En op dat moment, in 1966, werd de president van de Republiek van Zuid-Molukken, die nog altijd er was geweest, en die was gevangen genomen in Indonesië in 1963, die werd geëxecuteerd. Nou, meteen zijn Molukse jongeren toen begonnen met het in brand steken of een brandsteek in de buurt van de ambtswoning van de Nederlandse ambassadeur in Wassenaar.
Daarmee sloeg letterlijk eigenlijk
de vlam
in de pan.
Ja, dat is een beetje een cliché, maar dat is wat er gebeurde.
En hoe zag die opstand er dan uit?
Ja, er waren diverse acties geweest. Er waren kapingen, gijzelingen, bezettingen. In 1975, dat is heel belangrijk, was er ook een treinkaping bij Wijster. Hetzelfde traject op het spoor, maar dan de andere kant op. En daarbij hebben Molukse jongeren zelfs mensen gedood. En dat was ook op tv te zien. Ik bedoel, je zag gewoon een man werd buiten de trein gezet en doodgeschoten.
7 dagen na de kaping door Zuid-Molukse jongeren stond tussen Bijlen en Hogeveen nog steeds die trein van de Nederlandse spoorwegen verloren in het land. Op dat ogenblik lagen er al 2 doden langs de spoorlijn. De machinist en een passagier die door de kapers waren doodgeschoten. En er zou een 2e gijzeling volgen. In Amsterdam werd rond het middaguur 2 dagen na de treinkaping een inval gedaan in het Indonesische consulaat.
De samenleving was totaal geschokt. En het culmineerde uiteindelijk in die kaping van de trein bij de Punt.
Maandagmorgen 23 mei rond 9 uur wordt bij de Punt tussen Assen en Groningen een trein gekaapt.
Om 9 uur 's ochtends trokken Zuid-Molukse jongeren in de trein aan de noodrem. En die trein die kwam stil te staan in een bocht, schuin.
Bij het plaatsje Glimmen tussen Groningen en Assen houden Zuid-Molukse kapers een trein met zo'n 50 passagiers gegijzeld.
Wat zijn de laatste gegevens over de kaping van de trein bij Glimmen?
Er zitten in de trein nog 40 à 45 reizigers. Een 50-tal reizigers zijn uit de trein gegaan.
Dus 3 weken lang zaten ze in de trein die schuin stond en ondertussen startten er onderhandelingen tussen de trein en de autoriteit over wat ze wilden. Die wilden uiteindelijk aandacht voor de Republiek der Zuid-Molukken, voor hun ideaal. Hun ideaal was het stichten van een republiek in Indonesië, in de Molukken, dat is helemaal in het oosten. Dat was het doel van hun actie.
Ruim een week is voorbij. De treinkapers vragen om bemiddeling. Ze laten ook 2 zwangere vrouwen en een zieke man vrij. Als bemiddelaars treden op mevrouw Sumokeel en de Molukse huisarts dokter Tang. Donderdag 9 juni gaan zij voor de laatste keer praten met de treinkapers. Hun gesprek levert niets op. De situatie in de trein is zo langzamerhand onhoudbaar.
Die onderhandelingen die duurden voort, maar liepen op niets uit. Het kabinet was bang dat ze het zouden toegeven aan eisen dat er aan de kapingen geen eind zou komen. Dus dat gebeurde gewoon niet.
De contactpersonen brachten na een 2e bezoek op de 18e dag van de gijzeling opnieuw een schriftelijke boodschap aan de Nederlandse regering mee terug. Ik citeer: wij hebben slechts 2 dingen voor ogen, of vertrek naar het buitenland of de dood. En in die boodschap werden ook alle treinreizigers met de dood bedreigd.
Je hebt dus die trein, die staat daar stil in die bocht. Er zitten nog best wel veel passagiers in die trein. Hoe gaat het dan in die dagen daar?
Nou, achteraf hebben gegijzelden daarover verteld. In de trein mensen gingen verhalen aan elkaar vertellen. Er werd gebreid. Er was eigenlijk wel een vrij redelijk contact met de kapers.
Wat moeten we nou zeggen? Dat de toestand onhoudbaar is, dan hebben we kans dat we eerder vrijkomen. Hè? Maar de toestand is eigenlijk nooit onhoudbaar geweest.
Had het wat u betreft nog langer kunnen duren?
De laatste dag begon er wel een vreselijke verveling op te treden.
Er moest natuurlijk op een hele kleine ruimte worden samengeleefd. Nou, dagelijks werden er mandjes met eten naar binnen gebracht en drinken. Overigens, de geheime dienst die verplaatste afluisterapparatuur in die mandjes onder het motto, dan kunnen ze afluisteren. En 's nachts slopen militairen onder de trein om afluisterapparatuur in te richten en te proberen te horen wat er gezegd werd. Zodat ze eigenlijk een vrij goed beeld hadden wat er toch binnen plaatsvond.
Ja, en ondertussen waren die kapers dus in onderhandeling met de Nederlandse overheid. Maar de overheid was ook een actie langzamerhand aan het voorbereiden.
Ja, zeker. Er werd een draaiboek opgesteld om uiteindelijk met geweld te kunnen ingrijpen. En op 11 juni, dan is het zover. Dan besluit het kabinet op verzoek van Acht om groen licht te geven voor de operatie. En die begint al midden in de nacht.
Toen brak de hel los. Die vliegtuigen gingen erover, maar ik had niet in de gaten dat dat vliegtuigen waren. En dat waren allemaal lichtflitsen. Dat heb ik pas na die tijd gezien dat die achter die vliegtuigen zaten.
Bij het ochtendgloren vliegen die starfighters laag over de treinen. Kikvorsmannen laten explosieven ontploffen naast de trein.
En die trein die stond te trillen op zijn fundamenten. En het raam brak gelijk in splinters. En dat vloog door de coupés. En je hoorde gegil. En nou, dat is haast niet na te vertellen hoe erg dat was.
Er worden heel veel, echt duizenden patronen afgeschoten. Dus panzerdoorborende patronen die dwars door de trein heen schieten op de plek waar de kapers worden vermoed. Er zijn foto's die ik gezien heb van Max Papillay. Die ligt op zijn rug tussen twee bankjes met zijn been op een bankje onder een deken. En daar is hij dus ook doodgeschoten. Er is ook een foto die ik gezien heb van Ancina Octosea. Die ligt naast het keukentje in de restauratiewagon op de grond. Ze heeft alleen maar een truitje aan en een onderbroek. En wonden over heel haar lichaam.
Allebei waren ze al zwaar gewond en daarna zijn ze dus gedood.
Correct.
3 weken lang is het uiterste geprobeerd om met vermijding van geweld gegijzelden te bevrijden. Het is niet gelukt.
Ik verzoek u te geloven dat het niet anders kon.
We zeiden het eerder al even, hè? Want het was natuurlijk ongekend in Nederland, deze militaire actie. Inmiddels zijn er een paar decennia overheen gegaan. Wat is er nou in de tussentijd gebeurd?
De hele zaak is met heel veel geheimhouding omgeven. Eigenlijk wisten we tot een aantal jaren geleden niet wat er eigenlijk gebeurd was vanaf het moment dat de mariniers de trein binnengingen. En er is onderzoek gedaan door journalisten. Die hebben autopsiegegevens weten op te diepen. Er zijn gegevens opgedoken over de lichamen van de kapers. Die waren doorzeefd echt met tientallen kogels die door het hele lijf heen waren gegaan. In ieder geval leidde dat ertoe dat in 2015 de nabestaanden van Max en Ancina een proces begonnen tegen de Nederlandse staat. Een eerste aanleg is in 2018 uitspraak gedaan. En toen heeft de rechter geoordeeld dat de familie onvoldoende heeft kunnen aantonen dat inderdaad de staat nalatig is geweest, of dat er geen noodzaak is geweest om dodelijk geweld toe te passen. Dus ze zijn in het ongelijk gesteld. En daarom is hun advocaat, Lisbeth Zegveld, in beroep gegaan. En vandaag zijn we dus bij de uitspraak.
Is er reden om aan te nemen dat het Hof hier anders naar kijkt dan de rechtbank?
De eisende partijen die hopen natuurlijk van wel, want ze hebben inmiddels nog meer feiten en omstandigheden opgediept waaruit zou blijken dat er wel degelijk moedwillig is geëxecuteerd. Er zijn geluidsopnames gemaakt door een van de militairen. En daarop is bijvoorbeeld te horen dat waarschijnlijk de commandant van de groep die in de kop van de trein optrad tegen de groep van Max Papillay zegt: schiet neer die vent. Mm. En dat is volgens de eisende partij het bewijs dat er niet geschoten is uit eerlijke overtuiging, omdat er uit zelfverdediging werd geschoten, maar gewoon in opdracht van de commandant van dat groepje.
Nu zijn er transcripties van wat er te horen viel bij die actie, en dat schokt nabestaanden van de treinkapers.
Er worden termen genoemd als genadeschot, afmaken, doodschieten. Nu zijn ze wel dood. Dat geeft wel weer meer bewijs aan het feit dat wij van mening zijn dat er onrechtmatige zaken hebben plaatsgevonden tijdens de bestorming in de trein.
Waar hopen de nabestaanden eigenlijk op? Ik bedoel, ze krijgen natuurlijk hun familie er niet meer terug. Het is al 40 jaar geleden. Waarom doen ze dit?
Ik heb begrepen dat de familie het vooral ook gaat om te weten, om erachter te komen, feiten te horen over wat er nou precies gebeurd is. Als je een beetje uitzoomt, kijk, toen het gebeurde in 1977, toen we dus allemaal zaten te kijken naar die televisie, was het gevoel, misschien had ik het zelf ook wel, heel goed dat dit gebeurd is. Hier waren terroristen, die hebben gewoon maar mensen in een trein vastgehouden, met de dood bedreigd. Eerder hebben ze mensen doodgeschoten. En zelf zijn ze nu ook, is hen een lesje geleerd. Ze zijn doodgeschoten door de staat. En we zijn nu 40 jaar verder en je weet nu dat het eigenlijk gaat ook om de rechtsstaat. Als mensen kunnen worden gearresteerd, dan moeten ze worden gearresteerd en voor de rechter gebracht. En die oordeelt over wat ze gedaan hebben. Er mag dus nooit iets blijven hangen van Nederland zet politieagenten in, in dit geval zelfs militairen, tegen eigen burgers. En kan dan gewoon dodelijk optreden zonder dat er fatsoenlijk naar gekeken wordt. En dat is het algemenere belang van deze zaak. Dat we vaststellen dat de rechtsorde was geschokt. Maar de rechtsstaat heeft het nu weer bekeken. En heeft een oordeel geveld over wat daar toen gebeurd is. En we zullen ermee verder moeten leven.
Dankjewel, Frank.
Ja, graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Felicia Alberding, Alegria Ioannidis en Misha van Waterschoot. Dit was Vandaag, morgen weer.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.